Er zijn, gemeente, eerst de volgende mededelingen wat de collecte betreft. De eerste is bestemd voor de eredienst en het pastoraat, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het landelijk jeugdwerk van de hersteld hervormde kerk. Volgende week zondag 17 februari hoopt Belevende Welzijn voor u voor te gaan, 's morgens om 9:30, Dr. P. Buitelaar uit Ridderkerk. En 's avonds om 7:00 dominee C.M. Visser uit Boven Hardingsveld. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen uit Psalm 49, het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat bouwt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen los geld geven. Psalm 49, het tweede vers. Wij stellen ons nu samen, gemeente, onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna nogmaals uit Psalm 49, een nieuwe derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 49. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat bovenin de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
U vindt de lezingen uit Gods heilig woord allereerst in het Oude Testament, Exodus 30, vanaf vers 11 tot en met vers 16. En vervolgens in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs, het 17e hoofdstuk, vanaf vers 22 tot en met het einde van Matteüs 17. Matteüs 17 vanaf vers 22, dat we eerst samen geluisterd en gelezen hebben naar Exodus 30 vanaf vers 11 tot en met 16. En daar luidt het woord des Heren als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels naar de sikkel des heiligdoms. Deze sikkel is 20 gera. De helft eens sikkels is een heffoffer den Heere. Al die overgaat tot de getelden van 20 jaar oud en daarboven zal het heffoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het heffoffer des Heeren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover onze eerste lezing. Lezen wij nu samen door in Matteüs 17 vanaf vers 22. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden, en zij werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de drachmen ontvingen, en zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide, ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden, neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, heilige en rechtvaardige God, die ook goedertieren en barmhartig zijt. Zo hebt u ons aan de morgen van deze uw dag, deze eerste dag van de nieuw begonnen week, alweer de tweede lijdenszondag, ons bijeen willen brengen in dit uw bedehuis, waarin de achterliggende tijd met zoveel handen aangearbeid is. Wat bent u toch een onuitsprekelijk goed doen God, en dat voor mensen Ja, dat voor een gemeente zoals wij zijn. Terwijl anderen nog in gymzalen zitten of in dorpshuizen. Gelukkig geeft u nog een plaats. Want wereldwijd wordt uw kerk hoe langer hoe meer vervolgd. Daar hebben ze helemaal niets. Geen schuur, geen kelder. Daar moeten ze in de open lucht samenkomen. Heere, maak er ons blijvend klein onder, als wij zien wat u door middel van vele jongeren en ouderen ook hier geschonken hebt. En laat het ons jong en oud te doen mogen zijn, niet om onszelf. Dat hebben wij eens eventjes hier neergezet. Moet toch eens kijken, is niet geweldig, maar mag het ons juist verootmoedigen voor uw aangezicht. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied, opdat in dit schone Godsgebouw de dienst der verzoening zijn loop mag hebben. Opdat middels de bediening der verzoening velen, kon het zijn allen die gij in dit uw bedehuis onder de bediening der verzoening brengt, zich met God zouden laten verzoenen. Door dat volbrachte middelaarswerk van uw geliefde Zoon, Sions betalende borg. Heere, laat ons vanuit de prediking van hem, de leidende knecht des Heren, laat ons helder en klaar zien onze zonde, onze schuld, onze verlorenheid op een zodanige wijze dat wij het gaan beleven wat we gezongen hebben. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is eeuwig te kort. Breng ons zo voor het eerst op bij vernieuwing aan het einde van onszelf. Aan het einde om door de werken der wet, het zij op een Arminiaanse evangelische wijze of op een eigen gerechterde godsdienstige wijze, zalig te worden. Ontdek er ons aan, Heere, zoals u het alleen kunt. En wat hebt u in de middellijke weg daar een werk mee, met voorgangers, ambtsdragers en kerkgangers, om het ons een en andermaal te leren op uw leerschool, wat voor de discipelen zo'n ergernis was, en voor ons niet minder. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Maak zo door uw Heilige Geest plaats voor die dienende Christus. Opdat we werk voor hem hebben. Opdat hij heel onze failliete boedel, heel onze hemelhoge schuld van ons afnemen. En wij hem door een geschonken geloof mogen ontvangen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En wij maar één hartstocht hebben en houden om heilig en onberispelijk voor u te leven in de liefde, overeenkomstig uw heilig goddelijk woord. Niet wettisch, maar wel wettelijk, overeenkomstig de inzettingen van uw woord, opdat gij door ons en de onzen recht kinderlijk gevreesd wordt in heel onze handel en wandel, in leer en leven. Want dan komt gij aan uw eer. Dat bidden we tegelijkertijd ook voor onze plaatselijke overheid, voor onze provinciale, voor onze landelijke overheid, o Heere. Laat het ons zien wat er gaande is. In staat, in de maatschappij, ook in de kerken. Een algehele verzaking van u en van uw heilige wetten, van uw heilige evangelie. Alles moet kunnen. De goddeloosheid wordt openlijk uitgeleefd. En onze overheid, als wij hen erop aanspreken, zegt ons, ach, we leven in dit land, dat kunnen en mogen wij niet verbieden. O, vervul ons met ootmoed. Geef dat we geen stenen gaan gooien, maar dat we de binnenkamer invluchten. O God, gedenk ons arme, wegzinkende vaderland. Geef het niet over aan het oordeel der verharding en der verwoesting. Schenk bij overheid en bij ons als kerkgangers een waarachtige wederkeer tot uw heilige wet en tot uw heilig evangelie, opdat er eer in onze landen zou wonen. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Zou voor u iets te wonderlijk zijn, heren, gij die in het verleden zulke grote daden gedaan hebt. Heren, wilt u dwars door de twistingen die gij hebt met Nederlands volk en Nederlands kerk, uw kerk nog eens heerlijk doen zijn als een pilarenvastigheid der waarheid. Wil nog eens bij elkaar brengen wat in waarheid op grond van schrift en belijdenis bij elkaar hoort. Opdat werkelijk van binnenuit, staand op het enige fundament van apostelen en profeten, Jezus Christus, er een machtige getuigenis uit mag gaan van die kerk die gij, o God de Vader, verkoren hebt in Christus van eeuwigheid. Die gij, o eeuwige Zoon Gods, gekocht hebt met de dure prijs van die bloed. En die gij, o God de Heilige Geest, bijeen verzameld uit Jood en Heiden door middel van de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Wat weliswaar voor de Jood een ergernis is en voor de Griek een dwaasheid. Maar hen die geroepen zijn en worden uit Joden en Heidenen, een kracht Gods tot zaligheid, uniegelijk, die gelooft, werkt dat uit door uw Heilige Geest. Wat u ons onthoudt, heren, onthoudt ons toch niet in spreken en in luisteren, de leiding en de onderwijzing van uw Heilige Geest. Want die kan ons alleen in al de waarheid leiden. Zo dragen we deze gemeente hartelijk aan u op. De noden, de zorgen, die zijn bij u bekend. Ook hier zal wel gelden. Elk huis heeft zijn kruis. Elk hart kent zijn smart. Heilig dan alle smart. Omwille van hem, uw lieve Zoon, die het kruis aller kruisen gedragen heeft. En die behoorlijk medelijden kan en wil hebben met al de zwakheid en ellendigheid van zijn arme schapen, die bij voorduur blaten en opzien tot de herder. Heere, help mij. Heere, verlos mij. Heere, wees mij genadig. Verheerlijk zo uw naam. En dat om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 40, de versen 2 en 3. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. En ondertussen zingen wij Psalm 40, het tweede vers. Derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. 3 en 4 van Psalm 40. U vindt de tekstgemeente voor de prediking voor deze tweede Lijdenszondag in de tweede schriftlezing Matteüs 17, wel de versen 24 tot en met 27. Matteüs 17, de versen 24 tot en met 27, waar Gods woord en onze tekst als volgt luidt. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de drachmen ontvingen, en zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide, ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar, opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden, neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Tot zover de lezing van onze tekst. Wij schrijven boven de prediking de Zoon van God en de tempelbelasting. De Zoon van God en de tempelbelasting. We dachten dat te doen aan de hand van een drietal gedachten. In de eerste plaats, de Zoon van God beproefd in de dienst van zijn vader. In de tweede plaats, de Zoon van God vrijgesteld als de zoon van zijn vader. En in de derde of laatste plaats, de Zoon van God betalend uit de rijkdom van zijn vader. Gemeente, de Heere Jezus is op de berg der verheerlijking geweest. En kort daarna spreekt hij met zijn discipelen opnieuw over zijn lijden en sterven. U weet, dat heeft hij ook de eerste keer al gedaan. En dat heeft ook de eerste keer een diepe indruk op de discipelen gemaakt. Het was toen, die eerste keer, en nu, de tweede, niet eens goed tot hen doorgedrongen dat hij erbij gezegd had, ten derde dagen zal ik opstaan. Ze zijn er diep bedroefd door geworden. En wanneer de Heere Jezus met zijn discipelen in Capernaum komt en zij nog vol zijn wat hij onderweg hen verkondigd heeft, geleerd heeft ten aanzien van zijn lijden en sterven, kijk eens gemeente, staan daar ineens mannen voor Petrus. Mannen belast met het innen van de tempelbelasting. En zij vragen aan Petrus, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Dat juist nu gebeurt, op deze plaats en onder deze omstandigheden. Gemeente, zo komen we aan bij onze eerste gedachte, de Zoon van God beproefd in de dienst van zijn vader. Luister goed. Het is in de maand Adar, de maand waarin de tempelschatting, de tempelbelasting betaald moet worden. Wie 20 jaar oud is en dus volwassen, moet een jaarlijks bedrag betalen voor de instandhouding van de tempeldienst. Niet waar? Dat lazen wij zojuist duidelijk in Exodus 30. Dat bedrag is voor alle Israëlieten even groot. Een halve sikkel per hoofd, het zogenaamde hoofdgeld. En een halve sikkel is evenveel als 2 drachmen. Vandaar dat men in de dagen van de Heere Jezus spreekt over de drachme. Dat betekent de dubbele drachme. Het is maar een gering bedrag. Elke Israëliet kan het betalen, het zij rijk of arm, maar vele kleintjes maken nu eenmaal 1 grote. Niet waar? U zegt, waarom is dat bedrag voor elke Israëliet even groot? Onze vrijwillige gaven voor de instandhouding van de eredienst zijn onder andere afhankelijk van ons inkomen. Dat geldt ook voor Israël. De vrijwillige offers en de tienden, daar is verschil tussen. Maar het hoofdgeld is voor allemaal gelijk. Als iemand 20 jaar wordt, dan gaat hij over tot de getelden. En als de Heere gaat tellen, gemeente, dan is er tussen ons mensen geen enkel verschil. Dan zijn we allemaal gelijk. Boekhouder, meester, timmerman, loodgieter, handelaar, geleerd of ongeleerd, maakt niet uit, dan zijn we voor de Heere allemaal gelijkwaardig. Want, zo staat er, Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En heel de eredienst van het Oude Testament wijst ons erop, gemeente, dat de zonde verzoend moet en kan worden. Dat de schuld moet en kan worden betaald. Daarom worden er dagelijks offers gebracht. Maar die offerdienst, dat voelt u allemaal goed aan, kost geld. En die halve sikkel is het bedrag dat iedere Israëliet moet betalen om die offerdienst in stand te houden. Een persoonlijk losgeld, een persoonlijk zoengeld. Nogmaals, voor allemaal evenveel, want voor de Heere zijn we allen gelijk. En daarom is er ook maar één prijs waardoor wij behouden kunnen worden. En ik zeg het gelijk, want ik kan me toch niet beheersen, de bloedprijs. Ik kan me voorstellen dat iemand die met aandacht zit te luisteren, nu bij zichzelf denkt, dominee, maar is de verzoening dan voor geld te koop? Oh nee, verre van dat. De dichter van Psalm 49 heeft dat grondig geleerd als hij zingt, hij kan die prijs der ziele, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is duidelijk. Maar de Heere, gemeente, heeft dit ingesteld als een symbolisch bedrag. Dat heenwijst naar het offer dat in de volheid destijds op Golgotha gebracht zal worden. Wie dus aan zijn verplichtingen voldoet en de die drachme betaalt, spreekt daarmee uit, ik ben een en al zonde, een en al onreinheid. Ik heb mijn plaats bij de Heere verspeeld, verzondigd. Er moeten offers gebracht worden voor mijn schuld. Daarom, gemeente, wordt het bedrag ook wel genoemd het geld der verzoening. Alleen, dat voelt u allemaal denk ik heel goed aan, ook de kinderen en de jongelui, alleen een Israëliet is natuurlijk uiteraard niet klaar als die maar die halve sikkel betaald heeft. Zoals wij ook niet klaar zijn als wij een flinke duit in de collectezak hebben gedaan. Gemeente, de Heere neemt nooit genoegen met de gedachte van ons, ziezo, ik heb mijn plicht weer gedaan. Nee, dominee, de kerk zal aan mij niets tekort komen. Er zullen er uit de aardeliefde ook wel best geweest zijn onder Israël die dachten, ik heb mijn halve sikkel betaald, ziezo. Mijn zonde is verzoend. Maar ik denk ook uit de aardeliefde dat er waren die door ontdekkende genade aan de weet gekomen zijn, al zou ik al het goed van mijn huis geven. Daar neemt de Heere geen genoegen mee. Geen slachtvee, geen altaren. Vol spijs ten offer waren, het voorwerp van uw lust. Verstaat u dat ook? Versta jij dat ook? Versta je daar iets van in je hart? Maar hoe dan ook, gemeente, die halve sikkel die moet betaald worden. Net zolang totdat hij gekomen is die zijn ziel zal geven tot een losprijs voor velen. En nu is hij gekomen. Kijk eens, daar gaat hij. Die wonderen heeft gedaan, zieken genezen, doden opgewekt en aan armen het evangelie heeft verkondigd. Maar de mensen in Capernaum gemeente hebben het allemaal niet geloofd. Hij kon er zelfs geen krachten doen vanwege hun ongeloof. En deze mensen, supergodsdienstig in eigen ogen, zeer gelovig, stellen Petrus de vraag: uw meester, betaalt hij de drachme niet? Voelt u het? Het venijn, de verachting. Ze zeggen: uw meester, niet onze meester. Wij hebben veel betere meester. Uw meester. Ze willen verder niets met hem te maken hebben. Maar ondertussen moet hij wel aan zijn verplichtingen voldoen. Dat is eventjes brutaal. He? Hij die gekomen is, de Heere Jezus, om de zonde te verzoenen, maar die zelf geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt vermaand om het zoengeld voor zijn leven te betalen. Hij die gezegd heeft: mijn is het zilver en mijn is het goud, ja, van wie alles is, hij moet zijn halve sikkel voldoen. Dat is wat. Het kind van de vader moet het huis van zijn vader in stand helpen houden. Ik hoor iemand denken bij zichzelf: dominee, hebben die belastingambtenaren een bedoeling met die vraag? Ik denk het wel. Na nauwkeurig onderzoek en overwegen, denk ik dat ze daar toch wel een bedoeling mee hebben. Ik denk dat er globaal twee mogelijkheden zijn. Luister maar eens goed. Als Petrus ja zegt, dan kunnen zij zeggen: zie je wel? Zie je wel? Hij is de Messias helemaal niet. Hij is ook maar een gewoon mens, een gewone Jood, een zondig mens, die ook moet betalen voor zijn zonde. En als Petrus nee zegt, dan kunnen ze zeggen: zie je wel? Hij is een revolutionair, een opstandeling. Hij voldoet het hoofdgeld niet. Hij houdt zich niet aan de wetten van Mozes. Dus hij kan nooit de ware Messias zijn. Voelt u het? Hoe Petrus het ook wendt of keert, ze kunnen de Zoon van God altijd wel ergens van beschuldigen. Dat is wat. De Zoon van God verdacht van ontrouw aan de dienst van zijn vader. Van ongehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Hij die van eeuwigheid in de raad des vredes met de volheid van zijn borgziel gesproken hebt: zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven: ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dat wordt betwist, wordt op afgedongen. Voelt u het? Dat is ook een deel, een wezenlijk deel van zijn lijden. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De vader heeft zijn zoon naar de wijngaard gezonden, maar de erfgenamen zeggen: komt, laat ons hem doden. Tussen haakjes. Hebben we onszelf als jongeren en ouderen, als voorganger en ambtsdragers, alleen zien staan bij die ambtenaren daar van Capernaum, levend bij de letter van de wet, maar blind, stekenblind voor de geestelijkheid van de wet, en daardoor totaal voorbijlevend aan hem die gekomen is, niet om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen? Hij, gemeente, de Heere Jezus Christus, wordt tot in het bijzonder in deze lijdenstijd voorgesteld, aangewezen en aangeprezen als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zeg, jong en oud, u zult toch aan dat volmaakte offerlam dat door de Vader is goedgekeurd, u zult dat volmaakte offerlam toch niet afkeuren? Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor uw zonde, maar een eeuwige verschrikking. Bedenk het goed dat God buiten het offer van zijn zoon een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan zult u misschien wel aan uw verplichtingen hebben voldaan. Maar dan zult u geen penning hebben, ook geen kwadrantpenning, om uw hemelhoge schuld te betalen alleen. Wanneer de zoon u en jou en mij zal vrijgemaakt hebben, dan bent u waarlijk vrij. Voor eeuwig vrij. Daarom, jong en oud, ik kan het niet nalaten. Want we weten iets van de schrik des Heren. En daarom leeft het door genade in ons hart. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En maar één hartstocht om u allen te bewegen tot het geloof in Christus. Want de liefde van Christus dringt ons. Daarom kust de zoon, opdat hij niet toorne. En gij vergaat op de weg, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Buig u voor hem neer, vraag naar hem en naar zijn sterkte en vliet, vliet, vliet de toekomende toorn. Zo zijn we aangekomen in onze tweede gedachte, de zoon van God vrijgesteld als de zoon van zijn vader. Ja, zegt Petrus, mijn meester betaalt wel. Dat zegt hij uit vurige, ja brandende liefde tot zijn meester. Hij zou niet graag willen, gemeente, dat zijn meester in een kwaad daglicht kwam te staan. Oh nee, en toch, kijk eens, toch gaat Petrus nu naar binnen. Misschien om aan de Heere Jezus te vragen of hij goed geantwoord heeft. Maar kijk eens, hij krijgt niet eens de kans om zijn vraag te stellen. De meester is hem voor, wat een wonder, hè. De Heer is een kerk en eeuwigheid voor. Ook hiervan geldt, eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. En dat is nodig, dat de Heere Jezus hem voorkomt, hem voor is. Want die Petrus, die zou ook wel zalig willen worden door de werken der wet. Hij heeft wel een brandende liefde voor de Heere Jezus, maar heeft hij hem nu ook nodig om zijn schuld en zonde te verzoenen? Dat is een behoorlijke ergernis. Hij heeft het uitgesproken, dat zal u geenszins geschieden. En toen moest de meester terstond zeggen, ga achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die des geestes God zijn, maar die der mensen zijn. En dan gaat de meester in liefde zijn leerling opnieuw in onderwijzen. Het is immers bij hem alles of niets. Zalig worden uit genade, uit vrije genade. En dan is werken overbodig. Of zalig worden uit de werken der wet. En dan hebben we geen genade nodig. Dan kunnen we het zelf. Het is van 2-1. De Heere Jezus, gemeente, gaat hem nu een vraag stellen. Simon. Niet Petrus. Simon. Want hij is niet de rotsman met zijn belijdenis. Gij zij de Christus. Hij is weer, gemeente, de oude Simon die leven wil van zelfbediening en zelfhandhaving. Herkent ge dat nou ook bij uzelf, u die nog onbekeerd en onverzoend zijt? Misschien alleszins godsdienstig, de een wat lichter en de ander wat zwaarder, maar het is één pot nat, een wettische, eigengerechtigde godsdienst. Herkent ge bij uzelf? En ook als er onder ons zijn die genade mogen kennen, herkent u het dan opnieuw bij uzelf? Die woelingen van dat werkverbond, die altijd ook na ontvangen genade weer de kop opsteken om van beneden naar boven iets aan te dragen, om wat te hebben, om wat te zijn. Wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. He? Als de koningen de gebieders der volken belasting opleggen, wie moet er dan betalen? Hun kinderen of hun onderdanen? daar heeft Petrus geen moeite mee. Van de vreemden, de onderdanen natuurlijk. Die moeten betalen. Maar niet hun eigen kinderen. Wel, zegt de meester, dan zijn de zonen meervoud vrij. De zonen hoeven dan niet te betalen. Maar Petrus' gemeente heeft daar nog nooit aan gedacht. Hij heeft weliswaar beleden. Kijk het maar eens na vandaag. In Matthäus 16 bij Caesarea Philippi. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nogmaals, dat had vlees en bloed hem niet geopenbaard. Maar de Vader van de Heer Jezus Christus in zijn hart. Maar als dat zo is, als hij de Zoon van God is, dan is de tempel het huis van zijn Vader. En moet hij daarvoor dan betalen? Moet hij het zoengeld op tafel leggen? Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft? Nee, dat hoeft niet. De zonen zijn vrij, zegt Jezus. Die hoeven niet te betalen. Gemeente, lees er alsjeblieft niet overheen. Weet u wat nou zo opvallend is en zo wonderlijk? De Heer Jezus zegt niet, zo is dan de Zoon vrij. Dat staat er niet. Dat zegt de Heer Jezus niet. Dat hij zelf vrij is van de tempelbelasting, dat kan een kind vanmorgen en vanmiddag wel begrijpen. De Heer Jezus hoeft niet te betalen voor de verzoening van zijn zondenschuld, want hij heeft nog nooit enige zonde gekend nog gedaan. En in zijn mond is nooit enig bedrog gevonden geweest. Maar de zonen, let op, de geestelijke zonen, waar ook de dochters bij inbegrepen zijn. Wie zijn dat? Petrus. En allen die door de trekkende liefde des Vaders tot Christus getrokken zijn en worden, en door wederbarende genade hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. De zonen, dat zijn allen die in hem leren geloven en via de prediking van hun woord nog in hem zullen geloven uit Jood en Heiden. De zonen, dat zijn allen die van eeuwigheid uit de handen, allen die de Zoon van eeuwigheid uit de handen van zijn Vader heeft gekregen. De zonen, dat zijn allen voor wie hij de weg op gaat naar het kruis om hen te verlossen van het grootste kwaad, de zonde, en om hen te brengen tot het allerhoogst en eeuwig goed, de verzoenende gemeenschap met God door zijn offer, door de Heilige Geest. De zonen. Want zij moesten wel betalen. Zij werden en worden nog steeds door de Heilige Geest ontdekt aan hun hemelhoge schuld. En hoe zij het ook geprobeerd hebben om die schuld af te lossen, ze kwamen hoe langer hoe meer tot de smartelijke ontdekking dat ze geen cent hadden. Vroeger zouden ze zeggen, geen kwadrantpenning hadden om die schuld te betalen. Ja, dat zij met al hun vleeselijke eigen gerechtigde godsdienst de schuld alleen maar groter hadden gemaakt. En die klemmende eis van de heilige wet hing hen boven het hoofd. Want reken erop, God doet van zijn recht en van zijn wet nooit geen afstand. Betaal wat gij mij schuldig zijt. Tussen haakjes, verstaat u daar wat van? Verstaat u daar wat van, wat ik nu sta te preken? Die eis, die klemmende eis. Betaal, o mens, wat gij mij schuldig zijt. En zo niet, dan gaat voor u, o mens, de gevangenis open. En u komt er niet eerder uit voor u de laatste penning betaald hebt. Weet u ervan, gemeente? Zo door de Heilige Geest als een schuldige gezet te zijn in de gevangenis? Weet u ervan? Hoe vervolgens door de ingestorte liefde van God in uw hart, dat ge daar zo met Luther God kreeg te rechtvaardigen, uzelf kreeg te veroordelen, dat ge de deugde God zo hartelijk lief kreeg en van daaruit een welgevallen aan de straf van uw ongerechtigheid, en dat u daar zo hartelijk bedroefd van geest beleden hebt met een David. Ik erken mijn schuld. Mea culpa, zo riep Augustinus vanuit zijn gevangenis uit. Dat betekent mijn schuld, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doem is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u ervan, van dat eeuwige wonder van vrije genade? Toen kwam hij, de Zoon van God, die niet behoefde te betalen, maar die zich van eeuwigheid uit vrijwillige liefde tot zijn Vader verplicht had, om voor u en ook voor jou, word je ingesloten door zijn insluitende liefde, om voor u en voor jou te betalen. Nee, niet met een halve sikkel, niet met goud of met zilver, maar met de dure prijs van zijn harte bloed. En u hoorde de Heilige Geest, de Zoon, tot de Vader spreken: Vader, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En toen, wat voor u totaal onmogelijk was geworden, dat ge op eigen kracht en met eigen mogelijkheden de banden van zonde, van Satan, van wereld en ongeloof en twijfel zou kunnen verbreken. Nu, ziende op dat lam Gods, op die tussentredende borg en middelaar, die daar pleit bij zijn Vader, op zijn eigen borgtocht, ziende op hem, door het geloof vielen de ketenen als verschroeide draadjes van uw handen, en zag u niemand anders dan Jezus alleen. En de deur van de gevangenis werd door de Heilige Geest voor u en voor jou rechtens geopend. En die zoete, lieve Heilige Geest, die leidsman, die vatte uw rechterhand en die zei: opstaan, volg mij. En hij leidde u uit de gevangenis en stelde u in de vrijheid van de kinderen, de zonen Gods. Zo zijn dan de zonen vrij, voor eeuwig vrij, vrij, op kosten van het lam, dat door zijn voldoening een eeuwige verzoening heeft aangebracht, want zonder bloedstorting, zonder zijn bloedstorting, geschiet er geen vergeving. Gemeente, de Zoon maakt alle zonen vrij en houdt hen ook vrij. Ook als Thomas Boston die wettische woelingen van het werkverbond weer de kop opsteken en Gods vrijgemaakte volk opnieuw terechtkomt in wat voor kleuren van wettische dienstbaarheid en slavernij, dat is het de Zoon die zo getrouw is als sterk, die veel meer naar de zijnen verlangt dan omgekeerd, dat hij ze opnieuw opzoekt om hun eigen gerechtigde vrome benen te verbreken en om zich opnieuw aan hen als borg, als middelaar te openbaren. Zie op mij, dan ben je rechtvaardig, dan ben je heilig. Werp al je werk heiligheidskrukken maar weg, dan kom je nooit de berg Sinaï mee op. Maar zo spreekt hij dan: mijn kind, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft en word niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dan geeft het deze evangelische vermaning bij vanmiddag: maar mijn kind, gebruikt uw vrijheid die gij in mij ontvangen hebt, want ik ben uw vrijheid. Gebruik uw vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Heren, ge leven aan mijn ziel. Heren, verlos me van de boze en van de banden waarin die boze mij beknelt. De Zoon maakt alle zonen vrij en houdt hen ook vrij. Want alles wat van hem is, is ook van hen. Alles is uwe, leven en dood, tegenwoordige en toekomende dingen. Ze zijn alle uwe. Gij zijt van Christus en Christus is van God. Hij gaat het helemaal open. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Onze derde of laatste gedachte. De Zoon van God, betalend uit de rijkdom van zijn vader. En nu, gemeente, naar het onderwijs, moet Petrus, jongens en meisjes, naar de zee, de grote zee. Wat moet hij daar gaan doen? Gaan zwemmen? Nee, dat niet. Hij moet zijn hengel meenemen en die hengel uitwerpen. En dan zal er terstond een vis bijten. En dan moet hij de bek van die vis maar opensnijden en dan zal hij een stater vinden. Lieve kinderen, wat is dat een stater? Weet je, wat is dat een stater? Ik dacht vroeger, toen ik een jochie was, een mooie knikker, een stater, een stuiter. Het is bijna weer knikkertijd. Ik heb vroeger graag gedaan. Ik dacht dat dat zo'n glazen knikker was, zo'n stuit. Dat is niet waar. Deze stater is een geldstuk. Muntstuk. Geldstuk. En die stater, dat geldstuk, heeft een waarde van precies 4 drachmen of 2 drachmen. Let op. Net genoeg. Om voor 2 mensen het hoofdgeld te betalen. De kinderen luisteren met aandacht, dat zie ik wel. Jij denkt, maar dominee, hoe is dat geldstuk toch in de bek van die vis gekomen? Ja, dat staat er niet. Maar de kinderen kunnen het wel een beetje raden, hè? Wij geloven toch in een Godgemeente die alles leidt en bestuurt. Alles moet toch naar zijn wetten horen. En al wat de paden der zeeën doorwandeld is van hem. Hoe is dat geldstuk in de bek van die vis gekomen? Zeg het eens, jongens en meisjes. Zie je die vissers daar bezig? Met een mantel, met een jas. Nou, die vissers, een visser heeft gewoon een geldstuk, wat wij ook hebben, in zijn zak gehad. En terwijl hij dat aan het netten aan het trekken was. En hij zo, is dat uit zijn zak gerold. Dat is spontaan overboord gegaan. Dat is naar beneden gevallen. En een vis, die heeft erna gehapt. En is zo in zijn bek gekomen. Maar let op de Heer, hoor. Die heeft het alles zo wonderlijk bestuurd. Net als die grote vis van Jona. Die geschiedenis ken je ook. Jona moest overboord. Daar zou de storm gaan liggen. Maar Jona wist niet hoe de Heer een grote vis bestuurde om Jona in te slokken. Nou, zo bestuurt de Heer hier ook een vis om dat stukje geld wat spontaan uit die zak van die visser in de zee gevallen is, op te slokken. Waarom? De Heer heeft dat stukje geld nodig. Petrus, ga maar naar de zee, vang een vis. En dan kun je het hoofdgeld voldoen, het hoofdgeld betalen. Een vader zegt vanmiddag, ja dominee, wat hoor ik nou toch? Is de Heere Jezus dan zo arm, dat hij die paar drachmen niet kan betalen? Had hij dat niet gekund uit de beurs, de portemonnee die Judas bij zich draagt? Jawel, maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij wil laten zien, gemeente, dat alles van hem is. Dat hij kan betalen uit de schat van zijn vader. Nee, niet om die belastingambtenaren een staaltje van zijn almacht te tonen. Want eerlijk is eerlijk, er is niemand bij als Petrus die vis vangt. Let op, het is niet een wonder voor de mensen van Capernaum. Die hebben er al veel genoeg gezien en zich niet bekeerd. Het is een wonder voor de discipelen. En zo, gemeente, stelt de Heere Jezus als de Zoon van God zich onder de wet van zijn vader. Ook al is hij zelf gekomen om die wet te vervullen, passief en actief. Hij stelt zich helemaal gelijk met de zondaren. U weet het, toen hij nog maar 40 dagen oud was, werd voor hem betaald door Jozef en Maria het offer der armen, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Dat was naar de wet des Heren. En nu hij volwassen is, nu betaalt hij heel bewust zelf als de leidende knecht des Heren. Dat leeft zo sterk, gemeente. Dat kan ik je niet zeggen. Door zo'n volmaakte brandende liefde tot die wet, tot die wil des Heren. Het leeft zo sterk in zijn hart. Dat hij er ook van gesproken heeft. Laat nu af. Want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Passief en actief. Lijdelijk in het dragen van de vloek, het ondergaan van de straf. En actief in het positief doen van de wet. Want op het doen van de wet was het eeuwige leven beloofd. En daarom wil de Heere Jezus geen aanstoot, geen ergernis geven. Gemeente, als hij die drachme niet zou betalen, dan zouden de mensen dit uitleggen als zijn geringschatting, zijn minachting van de tempel. En daardoor zouden zij zich aan hem kunnen ergeren. En dat wil hij niet. Betaal voor mij en voor u. Voor mij ook. Daar ligt dit in verklaard, gemeente. Mag je nog meeproeven en meeeten? Voor mij ook. Daarmee erkent hij dat de zonde verzoend, dat de schuld betaald moet worden. En daar gaat hij zelf voor zorgen. Dat gaat hij zelf doen. Hij is immers op weg naar Golgotha. En wat hij niet geroofd heeft, moet hij teruggeven. Voordat hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en te sterven, betaalt hij de didrachmen, omdat niemand van ons betalen kan. En kijk eens, daar ligt nou juist de vrijheid voor gebondenen die in de gevangenis zitten, die nog niet weten dat ze gebonden zijn. Maar ook de vrijheid voor hen die aan de weet gekomen zijn dat ze gebonden zijn en die vanuit hun knellende banden roepen, zuchten, verlos mij uit de banden waarmee de boze mij beknelt. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Zie op hem. Zie op hem. En uw banden zullen breken. Wanhoop niet aan hem. Hou op met werken. Hou op om het zelf te willen doen. Capituleer. Zwicht voor de opperheer. En laat hij u verlossen. Hij doet het zo gaarne. Hij is geen halve zaligmaker, ook geen driekwart, maar een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen rampzalige, gebonden in zichzelf. Daar ligt vervolgens ook zo'n overvloed in voor armen en verarmden en behoeftigen. Ja, voor een ieder die zijn ziel in het leven niet houden kan. Betaal voor mij, zegt de meester. En voor u. Want nu zijn de zonen vrij. Nu hoeven zij nooit meer te betalen. Toch. Wat wordt een steeds groter wordend wonder. Als zij toch één penning voor hun zaligheid zouden moeten betalen. Weet je wat al die zonen beleven en beleiden? O God, dan was het nog voor eeuwig kwijt. Als er van mij nog een nagelschrap bij zou moeten, dan was uw offer niet volkomen en volmaakt. En ik heb niks, dan zou ik nog voor eeuwig verloren gaan. Maar nou het wonder van vrije genade. Ze kunnen niets betalen, dat hebben ze geleerd. Maar ze hoeven ook niets te betalen, dat hebben ze ook geleerd op de leerschool van Christus. Er is voor hen betaald, dat hebben ze door een levend geloof geleerd. Want er heeft voor hen geklonken en de naklank werd in hun ziel gelegd. Het is volbracht. Ja, er is betaald voor een plaats in de hemel, in het vaderhuis met de vele woningen. Maar met eerbied, de rest is ook betaald. Heel het leven van de wieg tot het graf heeft hij voor zijn rekening genomen. Onze wieg stond op betaalde grond en ons graf zal gegraven worden in betaalde aarde. En alles wat daartussen ligt is ook betaald. Uw werk, uw brood, uw huis, zelfs voor uw kruis en tegenspoed is betaald. Want alle dingen werken immers mede ten goede, tenminste als we in Christus zijn. Als we door hem persoonlijk vrijgemaakt zijn. Als we geen vreemden meer zijn, maar zonen, geadopteerde zonen en dochters. Als we vreemden zijn, gemeente, en vreemden blijven, oh, dan hebt u toch zo'n zwaar, zo'n akelig zwaar leven. Dan moeten we op eigen kosten door dit leven, maar dan ook straks op eigen kosten eruit, zonder schuldovernemende borg en middelaar. En dat wordt gewis en zeker omkomen voor eeuwig, hoor. En dat door eigen schuld. Echt niet omdat uw schuld en jouw schuld en mijn schuld te groot was. En er voor u en voor jou en voor mij geen betaling meer was. Oh nee, verre van dat. Want alles, alles is voldaan. Maar omdat u, jij en ik hier niet als een des doodschuldige zondaar aan de voeten van de Zoon van God wilde terechtkomen. Omdat u, jij en ik heel ons leven zelf krampachtig, het zij evangelisch of wat aan de andere kant geprobeerd hebben, uw eigen hemelhoge schuld te betalen en af te lossen. O gemeente! Jong en oud, ga toch alstublieft niet in deze wettische godsdienst langer door. U redt het nooit. Alleen, alleen, alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus weg dan met alle valse betaalmiddelen. En wie het nu geprobeerd heeft zelf te betalen. En ik geloof, als ik het buis heb, hoor ik het wel. Als God zaligmakend in je leven gaat werken. En zonde wordt zonde. En schuld wordt schuld. En je gaat de zonde haten en vlieden. Mens, dan komt die ziel in het werkhuis. Die zal vanwege die klemmende eis alles proberen. Om het vlak te krijgen tussen God en tussen zijn arme ziel. Wat een wonder als de Heer die daarin vast laat lopen. En dat breekt je letterlijk en figuurlijk bij de handen en bij de vingers af. En je moet het pijnlijk inleven. Hoe harder ik werk, mijn schuld wordt almaar groter en ik word steeds vijandiger. En steeds grimmiger en steeds meer geïrriteerder tegen de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoor dan wat de meester de zulken hartelijk welmenend adviseert. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Allen die de zonde moe zijn. Allen die zichzelf moe geworden zijn. Die doodmoe zijn geworden om vanuit zichzelf met God verzoend te worden. Die lieve zaligmaker, die zo getrouw is als sterk, die zegt het zo hartelijk. En hij zegt het niet alleen. Hij wil tegelijkertijd ook zulke vermoeiden en beladenen trekken. Met de koorden van zijn liefde komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik. En ik zal u rust geven. Leer nou eens dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht. En mijn last is o zo licht. En wie dan zo tot hem komt, hè, moede, arm en naakt, die zal het ondervinden, tot in zijn vingertoppen toe, dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Die o zo mild is in het schuld vergeven. De Vader ziet u door zijn Zoon aan, alsof u zelf in eigen persoon alles betaald had. Zeg, ik moet stoppen, zie ik. Wat leven de geestelijke zonen toch dikwijls ver beneden hun stand. Want alles wat van hen is, is ook van hen. Dan mogen ze hier leven. Op kosten van hem, dan mogen zij in ieder stukje brood en in ieder slokje water iets proeven van zijn eeuwige zondaarsliefde. En dan sterven zij ook op kosten van hem, want dan is hun dood maar een doorgang tot het eeuwige onvergankelijke leven, wat de Heere aan al zijn zonen en dochters eeuwig geven zal. Dan zullen ze altijd als zonen in het huis des Heeren wonen. En dan wordt eeuwig waar wat de dichter van Psalm 102 eens gezongen heeft. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in een staat voor uw aanschijn, met hun zaad, uw naam, ter ere leven zij, van smart en smaad ontheven blijven, aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Amen. Ja, amen. Wij gaan daarvan zingen. 102, het 16e vers. Laat ons samen dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, hoe past en hoe betaamt het ons, nu je ons gebracht hebt aan het einde van deze eerste dienst op uw dag, de dienst der verzoening, dat wij met ootmoed, met een heilig ontzag en met diepe verwondering ons voor u nederbuigen om uw naam, zo heilig, groot en goed, ootmoedig, dank te zeggen voor de bediening der verzoening, die ook in alle rust en stilte zijn loop mocht hebben. En nu heeft die evangelische Jesaja door de geest van Christus al mogen getuigen dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar altijd doen zal wat u behaagt, omdat het welbehagen des Heren, niet door onze handen, maar door zijn doorboorde middelaarshanden, gelukkiglijk zijn loop zal hebben, onder Jood en einde, onder Jood en heiden, ja, tot aan het einde der dagen. Heren, schenk er een krachtige toepassing van in ons hart, dat we ons eerlijk zullen onderzoeken en beproeven of we u kennen in uw heiligheid, in uw gerechtigheid, onszelf, in onze vloek en doemwaardigheid, maar ook de Heer Jezus in zijn algenoegzaamheid, in zijn volkomenheid en of hij werkelijk onze borg en middelaar geworden is. En als dat nog niet zo is, Heere, gebruik dan de prediking om jong en oud naar hem uit te drijven, naar hem toe te trekken. Schenk maar een onhoudbare nood om zo gans hulpeloos tot hem te leren vluchten, die zondaren omhelst en aan zijn hart drukt. En ze wast en reinigt door zijn bloed en geest. En ze ook vasthoudt dat ze nooit meer uit uw hart en handen zullen vallen. Al struikelen zij dagelijks in vele. Heere, versier ons met de vreze van uw naam. En doe verzoening over het onze. En hoef de prediking niet tegen ons te getuigen. Gebruik het ook voor uw kinderen tot nader onderwijs, opwekking, bemoediging en vertroosting. Laat de overdenking goed mogen zijn, geleid ons op de weg naar huis en breng ons in het avonduur opnieuw hier samen met grote gedachten van u, wat u dan weer door middel van een andere dienaar van het evangelie tot ons hebt te zeggen. Zet uw voetstap ook hier in Hardingsveld, Giesendam en op al de plaats uw heerschappij onder Jood en Heiden, want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van het vet en daar doet gij het al ten zegen gedijen. Mag de gemeente dat ervaren, in bijzonder in uw huis, onder de prediking. Mag van daaruit iets opbloeien waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is op Psalm 142, het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem, uws naams die heerlijk is. 142, het zevende vers. ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.